Schriftlezing voor vanavond is uit Ezechiël 33 en daarvan lezen we de versen 1 tot en met 22. Ezechiël 33, 1 tot en met 22. Gods woord komt als volgt tot ons in Ezechiël 33. En des Heren woord geschiede tot mij, zeggende: Mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks en zeg tot hen: wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit een einde nemen en die voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk, en een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg. Diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg: o goddeloze, gij zult de dood sterven. En gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zegt tot het huis Israëls: gij die dus spreekt aldus, zeggende: dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Gij dan, o mensenkind, zegt tot de kinderen uw volks: de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dage zijn overtreding. En aangaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelfde niet vallen ten dage als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelfde zijn gerechtigheid ten dage als hij zondigt. Als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk leven zal en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook tot de goddeloze zeg: gij zult de dood sterven en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geeft de goddeloze het pand weten, betaalt hij het geroofde, handelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zekerlijk leven. Nog zeggen de kinderen uw volks: de weg des Heren is niet recht. Daarom toch hun eigen weg niet recht is. Als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid en doet onrecht, zo zal hij daarin sterven. En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven. Nog zegt gij: de weg des Heren is niet recht. Ik zal u lieden richten en ieder naar zijn wegen, o huis Israëls. En het geschiedde in het 12e jaar onze gevankelijke wegvoering in de 10e maand op de 5e der maand, dat er één tot mij kwam die van Jeruzalem ontkomen was, zeggende: de stad is geslagen. Nu was de hand des Heren op mij geweest des avonds, eer die ontkomene kwam. En hij had mijn mond open gedaan, totdat hij des morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan, en ik was niet meer stom. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de kerntekst voor de prediking van vanavond is Ezechiël 33, de versen 10 en 11, die we nu nog een keer voorlezen. Daarom, gij mensenkind, zegt tot het huis Israëls: gij lieden spreekt aldus, zeggende: Terwijl, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons zijn en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Als thema schrijven we onder deze tekst: de Heere wil niet dat de goddeloze sterft, maar zich bekeert en leeft. Twee gedachten. Ten eerste, de dwaling ten dode gecorrigeerd. In het 10e vers treffen we een bepaalde gedachte aan, een dwaling die door Ezechiël moet worden gecorrigeerd. En dat doet hij ook nog in vers 11, maar dat begint in vers 10. Tweede gedachte is de weg ten leven gewezen. Dat is met name dan vers 11, waar dat gebeurt in het B-gedeelte zeer zeker. Dus de Heere wil niet dat de goddeloze sterft, maar zich bekeert en leeft. De dwaling ten dode gecorrigeerd en de weg ten leven gewezen. Als eerste dus de dwaling ten dode gecorrigeerd. Met Ezechiël is de zoon geweest van een priester. Hij kwam uit een priesterlijk geslacht. Maar hij is nooit priester geworden. Hij werd profeet. Hij is in de tempel van Jeruzalem nooit geweest om daar iets te doen in de offerdienst. Want hij is in 597 voor Christus, 597 dus ruim bijna 600 jaar voor Christus, bij de eerste wegvoering, toen de koning van Babel vooral de wat aanzienlijke en wat stevige figuren die misschien wel wat verzet konden organiseren, toen hij die wegvoerde, toen heeft hij ook Ezechiël, die hoorde blijkbaar dus ook bij de wat, zouden wij zeggen, wat hogere stand, weggevoerd. Dus hij is in Babel voor een groot deel opgegroeid. 5 jaar nadat dit verdrietige in zijn leven gebeurde, dat was ook voor hem verdrietig, daar heeft hij zich nooit over verblijd. Want ook hij miste de tempel en de stad Jeruzalem. 5 jaren daarna ongeveer is hij geroepen tot profeet. Dat, als we het proberen te berekenen, moet dat rond zijn 30ste levensjaar zijn geweest. En dat was eigenlijk ook normaal de leeftijd waar je actief priester werd. De rest was voorbereiding. Maar dan ging je officieel functioneren. Het is ook de Heer Jezus die op 30-jarige leeftijd zijn openbaar werk begint. Dus die leeftijd van 30, die was in die dagen een bepaalde belangrijke grens. Dus dat gebeurde, dus op 25-jarige leeftijd, circa is hij weggevoerd en 5 jaar daarna is hij geroepen. En dan wordt hij genoemd een mensenkind. Dat bent u, dat ben ik ook. We kunnen van elkaar soms te hoge en ook verkeerde gedachten hebben, maar mensenkind, zoon van Adam, staat er in de tekst, in de grondtekst, zoon van Adam. En Adam betekent de rode aarde. Wij zijn, en ik zeg niet dat ik dat altijd voldoende besef, maar wij zijn eigenlijk niet meer dan stof waar God inderdaad zich mee bemoeit en waar hij in geblazen heeft en wat hij ook gebruiken wil voor zijn koninkrijk. Maar in onszelf, ook een ambtdrager, een mensenkind. En dat vergeten we soms gemakkelijk. En als het dan misgaat, dan weten we niet een keer dat het zo is. Hij moest het werk doen van een profeet, maar hier in dit hoofdstuk krijgt dat het adres, het etiket van wachter. Wachter. En ik zie ook jongens en meisjes zitten en ik denk dat jullie wel een klein beetje weten van geschiedenis of zo op school. In de middeleeuwen had je kastelen, steden met muren. En dat was dus ook in het land van Israël zo. En dan had je wachters op rondom die muren en poorten, die moesten waakzaam zijn. Want als er een vijand kwam, dan moest je zorgen dat iedereen gewaarschuwd werd. En ook op tijd de poort dichtging. Zodat die vijand niet gemakkelijk naar binnen kon komen. Als die wachter ergens op een wat hogere hoektoren in slaap viel en de vijand naderde en hij zag dat niet, dan was hij schuldig aan de ondergang, aan het verderf van de stad. Dat wordt ook in dit gedeelte heel eenvoudig, best wel redelijk uitvoerig, uitgelegd. Een wachter had verantwoordelijkheid. Dat heeft een dominee ook, dat hebt u als kerkenraad. Maar die verantwoordelijkheid is ook weer niet eindeloos. Het kan zijn dat je gewaarschuwd hebt en iemand luistert niet. Dan geldt dat die wachter niet meer verantwoordelijk is. Als iemand bijvoorbeeld nog de stadspoort uit zou willen, terwijl de wachter op de toren al de vijand ziet naderen, en hij zegt, ja, maar ik wil nog even een ommetje doen en ik moet nog even wat. En hij zou dan sterven, dan is hij heel erg persoonlijk schuldig. Niet als hij de poort zou zijn uitgegaan en de wachter had liggen slapen. De verantwoordelijkheid van zo'n wachter, en soms voel je dat ook als predikant, ook wel eens te weinig, maar de verantwoordelijkheid is groot, maar ook weer niet onbeperkt en onbegrensd. U bent ook persoonlijk verantwoordelijk en u bent ook voor elkaar verantwoordelijk. Want ook in het ambt aller gelovigen geldt de wachtersopdracht. Het heeft ook alles met evangelisatiewerk te maken, dat we elkaar, onze medemens, onze collega, op de juiste wijze behandelen. En niet medeschuldig zijn aan zijn ondergang of haar ondergang. Ezechiël dus in Babel en hij krijgt dus een wachterstaak. Dat moet je dan niet letterlijk nemen, maar geestelijk, figuurlijk. Hij moest die ballingen eerlijk behandelen, daar gaat het vooral om. De waarheid zeggen. En geen doekjes daarom binden. En geen dingen weglaten of toevoegen. Kijk, een wachter die voor de aardigheid op de bazuin blaast, omdat hij dat wel een keer leuk vindt, die maakt natuurlijk paniek voor niks. Dat is ook een slechte wachter. Dus het moet wel ter zake zijn. Het moet er wel toe doen. Eerlijk de Joden behandelen. Dat heeft Ezechiël gedaan. En dat is ook de roeping van elke dienaar van het woord. In die beginjaren, toen ze daar zaten, met niet zo'n groot aantal, toen dachten de gemiddelde balling, dacht, wij gaan spoedig weer terug. Het loopt uiteindelijk min of meer wel met een sisser af. We zijn hier wel en dat zal ook wel te maken hebben met Gods toorn, maar we gaan weer terug hoor. Ik kan me toch niet voorstellen, zei de ene balling tegen de andere, dat Jeruzalem verwoest gaat worden. Dat is immers de tempel, de stad van onze God. En misschien zei een ander wel, ja, de Heer is, die is trouw. En dat is die ook. Maar het probleem vaak met een dwaling is dat er een halve waarheid wordt verteld. En dat kan aan de rechter en dat kan aan de linkerkant. Een halve waarheid. De Heer is trouw, zeker, zeker. Maar er is meer te zeggen dan alleen dat. Dat mogen we niet verzwijgen, maar dat mogen we ook niet verabsoluteren. Als het ware alleen dat eruit pikken. Ze beriepen zich graag, tenminste een deel van die balling, een groot deel, op de goede tierenheid van God. Nee hoor, het zal vast niet meer lang duren. Dan gaan we terug. Nee, we hebben natuurlijk wel het een en ander verkeerd gedaan en de Heer waarschuwt ook niet onterecht, maar we gaan weer terug. Hij zal ons toch niet helemaal laten ondergaan. Het is immers zijn eigen heiligdom. En ze vergaten dat er inderdaad in de wet van Mozes in de Torah staat dat Jeruzalem wel degelijk, of het heiligdom wel degelijk verwoest kan worden in de weg van onbekeerlijkheid. Het beroep op de trouw en de genade van God, dat is zeker belangrijk. Als dat verzwegen wordt, dat kan ook, dan missen we iets fundamenteels. En dat gebeurt ook wel, dat mensen dat verzwijgen. Maar een beroep op genade en trouw kan niet losstaan van bekering. Geloof en bekering, allebei. Je kunt niet zeggen, nou, die genade van God, daar moet ik het van hebben. Maar ondertussen wil ik niet tegen de zonde strijden en er geen eentje laten. En hier was denk ik het probleem iets versimpeld. Men wilde zich beroepen op de trouw en genade van God, maar als het ging over bekering en over heiliging van het leven, dan was men niet thuis. En dit soort boodschap, dat past mijn luie vlees, zondige vlees, heel goed. Om in de zonde te leven. Paulus had er in de Romeinen ook al mee te maken, in de Romeinenbrief. Zullen wij de zonde doen opdat de genade meerder worden? Die dwaling kwam ook toen voor, dat zij verre. En we moeten maar niet zeggen, dat is een dwaling die anderen omhelzen. Dat kan ook zomaar. Want er ieder heeft zijn eigen zwakke kanten, bij u het geval zijn. Beroep u niet op de genade van God zonder bekering. En Ezechiël heeft geprobeerd deze dwaling te corrigeren. Maar de meesten namen het niet serieus. Ze luisterden liever naar, ja, iemand die vertelde, jongens, het komt vast goed binnenkort. We gaan weer terug hoor. Duurt niet zo lang meer. Ezechiël moest profeteren als wachter, eerlijk. Jeruzalem zal vallen als men zich niet bekeert. Als er geen breuk komt met de afgoden en geen toewijding aan God en vertrouwen op God, dan gaat Jeruzalem verwoest worden. Dat gaat gebeuren, mannen, vrouwen, kinderen. Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. En het gaat toch gebeuren, zei Ezechiël. En in 586, dat jaartal is al vrij zeker, is dat ook gebeurd. 586 voor Christus. Een paar maanden later komt dat bericht in Babel. Hè. Ze hadden geen e-mail en telefoon, dus dat moest lopend verteld worden. Iemand moest dus die reis maken. En we lezen dat in vers 21 en het geschiedde in het 12e jaar onze gevankelijk wegvoering in de 10e maand. De datum wordt nauwkeurig vermeld. Op de 5e der maand dat er één tot mij kwam die van Jeruzalem ontkomen was. Die had het meegemaakt. De stad is verwoest. Alles ligt in puin. De stad is geslagen. Het staat erbij. Dat bericht komt dus binnen 12 jaar nadat Ezechiël uit Israël is weggevoerd. Nou, als we dan een beetje rekenen, dus dan is hij 7 jaar wachter. Want de eerste jaren was hij daar gewoon, zonder specifieke taak. En wat gebeurt er dan? Dan laat vers 10 zien, het staat niet chronologisch allemaal, dan laat vers 10 iets zien van de impact die die boodschap heeft op de mensen. Welke impact? Wat een dreun komt er binnen. Ze zijn helemaal lam geslagen, want we horen wat ze denken en zeggen. Zeg tot het huis Israëls, God laat hun gedachten openleggen. Dat is wonderlijk, hè, dat God dat kan. Wat u misschien vandaag gedacht hebt, waar u mee zit, kan een dominee op zondag of woensdagavond op de preekstoel aan de orde stellen. Dat doet God. God kan dingen openbaren via de kansel die je tegen die prediker nooit verteld hebt. Ik weet zeker dat dat kan. Ik heb het zelf meegemaakt. Maar omdat het hier staat, weet ik het zeker. Want ik zou me nog kunnen vergissen. Maar hier staat het. Gij lieden spreekt aldus. U zegt, u denkt. Het kan dus ook een gedachte zijn. Spreek in je hart. Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons zijn en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Wat staat hier? Nou, die dreun die komt binnen. Ze hebben lange tijd die boodschap van Ezechiël met een korrel zout genomen. En nu, ja, nu blijkt het waar te zijn. Het oordeel is niet meer te ontkennen. Ze moeten erkennen dat God de zonde straft en haat. Onze overtreding en onze zonde, die twee woorden ziet u in vers 10 staan, die zijn er de oorzaak van dat wij versmachten. De stad is geslagen. Nou, dat was voor hen een zware, dikke dreun. Overtreding en zonde, verbondsbreuk, rebellie, is de oorzaak van het oordeel. Versmachten, het kan wat te soft in onze oren klinken. Hè? We zeggen wel eens, nou ik had, misschien weten we dan niet wat we zeggen, ik versmachtte van de dorst. Nou het gaat hier echt om een woord wat betekent, kun je ook vertalen met verrotten, verteren, vergaan. Dat is eigenlijk ook wel een hele correcte vertaling. Wij vergaan, wij verteren, versmachten, er gebeurt echt iets heel ernstigs. We zijn er ernstig aan toe. We zien het, we zien niet meer zitten. Er is geen hoop meer. Misschien, dat zou mij niet verbazen, is er iemand die dat vandaag gedacht heeft. Er is voor mij geen hoop meer. Maar God weet het en gebruikt de prediking. Dat iemand gedacht heeft, er is voor mij geen hoop meer. U krijgt zo antwoord, dat dat niet klopt. God geeft antwoord door wachters, dat is bijzonder. Als dat gebeurt dan, en je merkt dat, dan snap je er niks van. Als je jezelf een beetje kent, dan snap je niet dat God dat doet door jou. Maar hij doet het wel. Ook in de negatieve dingen. Ook in de wanhoop, in de moedeloosheid. Er is geen hoop meer, wij versmachten. Hoe zouden wij dan leven? Ze zien het leven niet meer zitten, er is geen perspectief meer. De dood, die grijnst aan. Ze horen de stad verwoest. Nou, een Jood, Jeruzalem. Als u er geweest bent, dan kunt u het ietsje snappen. Jeruzalem. Dat is toch de eeuwige stad. En verwoest. Helemaal in puin. Nog ernstiger dan de verwoestingen van 7 oktober. Maar wel in dezelfde lijn. Verwoest. Verwoest. Alles in puin. Geslagen. God heeft dit gedaan. Dat hadden ze wel door. Dat hadden ze gehoord en toen niet willen horen. Dat kan, hè, dat je iets niet wil horen. En dat het toch later binnenkomt. Ik sprak een collega, die had een belijdeniscategezant van dik 50. Vele jaren niet willen horen. Toen had hij zich aangemeld voor belijdeniscategezantie. Ja, er zitten best wel veel van 20 en max 30. Hindert niet. Ik wil meedoen. Ik wil meedoen. Lang niet gehoord en toen moesten ze horen. Het eigen gemaakte evangelie bleek als een kaartenhuis in elkaar te zakken. Het was geen evangelie. En ik denk dat die uitleggers toch gelijk hebben. Die zeggen, dit is nog niet echt berouw wat we in vers 10 hier lezen. Dit is meer wanhoop dan berouw. Of ik zal het anders zeggen. Er is wel de overtuiging van Gods rechtvaardigheid. Maar daar houdt het dan ook ongeveer mee op. En echte bekering stopt daar niet. En daarom komt het woord om dat ook verder te brengen. Ze zijn zo'n beetje overtuigd van Gods rechtvaardigheid. Er zijn best wel veel mensen die daar een loopje meenemen met de rechtvaardigheid van God. Maar deze mensen kunnen dat niet meer, want ze zien of ze horen het bericht. De rechtvaardigheid van God is voor hen een mokerslag. En die moet u ook serieus nemen. U moet de rechtvaardigheid van God serieus nemen. U kunt niet zeggen, oké, God is rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig en dan plak ik dan op elkaar en dan is het klaar. Nee, u moet het inderdaad naast elkaar beschouwen. Opdat daar in die spanning Jezus Christus u dierbaar zal zijn en worden. Ze zeggen eigenlijk, God heeft lust om ons te doden. Ze beginnen van God in zijn rechtvaardigheid ook verkeerde gedachten te krijgen. Want wat zeggen ze? Dat kan ik halen uit vers 11. God zegt niet zomaar, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Dat kan niet anders, of dat hebben ze in zich aanwezig. Zij denken, God heeft de lust in om ons te doden. Misschien dat u er ook wel eens gedachten bij hebt gehad. In tegenslagen en moeite. Heer, hebt u nu hierin lust? Oh, en met dat u het dacht, durfde u niet verder te denken, maar het kwam toch naar boven. God heeft er misschien wel lust in om mij te raken en mij te straffen. Gemeente, de Heer laat bij monden van Ezechiël weten, hij heeft geen lust in straf. Ja, ik zal het zo nog iets uitbreiden. Want er moet wel een bepaalde komma nog gezet worden. Maar hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Daar heeft God geen lust in. Hij is wel rechtvaardig, maar hij vindt het, hij vindt het niet fijn om mensen in de hel te werpen. En toch kan dat gebeuren en gebeurd zijn. En dan weten we natuurlijk dat God dit op een niveau van ons mensen zegt. Wij zullen God nooit ten volle doorgronden. Maar hij zegt het hier zelf. En misschien hebt u een godsbeeld door omstandigheden waar u dat wel bent gaan denken. God heeft er lust in om bepaalde dingen, negatieve dingen te doen. Wat is lust hebben in? Dat is iets graag willen. Ergens een sterke voorkeur voor hebben. Je hebt A en B en als je lust hebt in A, dan heb je een voorkeur voor A. Een sterke voorkeur voor A ten opzichte van B. En het volk zegt, God is zo boos. Hij heeft maar één lust, dat is ons te vernietigen. Er is dus geen verwachting, er is geen hoop meer. Ze vragen, en daarom zeg ik ook, het echte berouw, dat is hier, zeg maar, in het algemeen nog niet aanwezig. Want dan ga je ook vragen om genade en ontferming. Ze zijn wel ingestort en ze zien het niet meer zitten. Ze bedenken dus een halve waarheid. Je kunt een halve waarheid hebben in de zin van, nou, het komt met iedereen wel goed en laat het maar niet te moeilijk doen. Maar je kunt dus ook een halve waarheid hebben dat je denkt, het kan niet meer goed komen. Komt het nog wel goed? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Dat mag u niet denken. Dat is niet bij ons. En dan mag Ezechiël corrigeren. Dan mag die wachter. Hij moet regelmatig tegen de stroom in, hè. Daar word ik ook wel eens moe van. Dan denk je, nou, nu maar even niet. Maar hij moet corrigeren. Hij moet weer leggen, hij moet zelfs dit bestraffen, dit gedachtegoed. Wat het huis Israëls denkt, dat mag niet gedacht worden. Dat is niet de waarheid, het is fout. En daar gaat hij namens God spreken. Daar gaat hij de ik-vorm gebruiken. Zo indringend moet er nu gecorrigeerd worden. Zoveel staat er op het spel. En dan wordt het ingeleid met een eedzwering. Ik leef. En er is toegevoegd om de eedzwering wat meer zichtbaar te maken. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere. Ik leef, zegt God. Ik ben de levende en ik hou van het leven. Ik ben betrouwbaar. Ik ben de levende. Al eerder heeft Ezechiël een dergelijke boodschap in hoofdstuk 18 afgegeven. Want ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere Heere. Daarom bekeert u en leeft. Maar hier is hij nog klemmender met een eedzwering ingeleid. Waarom doet God dat? Omdat het blijkbaar nodig is. Omdat ze blijkbaar zo diep er doorheen zitten dat ze geen hoop hebben. Ik leef. Ik zweer het. Wat ik nu ga zeggen, is waarachtig waar. En u denkt van niet. God zweert niet zomaar. Dat sluit aan bij de toestand die er is. De verdorven gedachten, de eenzijdige gedachten moeten gecorrigeerd worden. Die mogen niet langer burgerrecht hebben. En ook die dubbele naam van God is ook wel bijzonder. De naam Heere, klein gespeld met kleine letters, tenminste. Vier kleine letters en één hoofdletter en allemaal hoofdletters. Ik ga daar nu vanavond vanwege de tijd niet te ver op in. Maar dat zijn best wel hele bijzondere namen. Bij de ene naam ligt een nadruk op de trouw van God. Jehovah. Ik ben die ik ben. Bij de andere naam ligt de nadruk op zijn macht, zijn majesteit, Heere, Adonai. Ik leef. Of denkt u dat hij niet meer leeft? Jezus leeft. Soms kun je het kerkelijk leven denken. Werkt God wel? Leeft God wel? Kijkt hij nog wel naar ons om? Hebt u misschien wel eens gedacht achterliggende jaren? Kijkt God nog wel naar ons om? Ik leef. Nee, u bent het niet waard. Dat is ook niet de kwestie waar het om gaat. Het komt dan toch uit zijn trouw, ja. Jazeker. Ik ben die ik ben. Ik leef. Eigenlijk is dat al genoeg, hè, als je dat hoort. Er zou eigenlijk niet zoveel meer bij hoeven, maar toch gaat hij nog meer zeggen. Ik leef, ik ben de Heere. Alleen die naam al is een bron van troost en hoop. Hou vast. Uitzicht. Zijn naam van majesteit en trouw. En dan komt er nog veel meer. Dan gaat hij verklaren waar hij geen en waar hij wel lust in heeft. Je zou het ook zo kunnen zeggen wat hij het liefst doet en wat hij minder graag doet. Zo kun je het ook zeggen. Want het wil niet zeggen dat God geen goddeloze straft, dat staat hier niet. Dan had Jeruzalem ook niet verwoest geworden. Maar er staat wel klemmend gezegd, ik heb lust. Ik doe iets heel graag. Het is net als bij een vader. Welke goede vader vindt het fijn om zijn kind te straffen? Je kunt als kind wel eens denken. Nou ja, volgens mij vindt mijn moeder het best wel leuk om mij. Nee, ze vindt het niet leuk om je te corrigeren, om je te straffen. Je vader vindt het niet leuk om dat te doen. Dat doe je omdat het helaas nodig is. Zo wie ik lief heb, die kastijd ik, die bestraf ik, zegt hij in de Openbaringbrief, hoofdstuk 3, tegen Laodicea. Of zoals die vader het een keer zei, ja, toen ik mijn kind een tik gaf, toen deed mijn eigen hand letterlijk, maar ook figuurlijk pijn. Letterlijk, maar vooral figuurlijk pijn. Wat had ik een pijn? God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Dat heeft hij niet. En als je onbekeerd bent, als je niet de liefde van God kent, dan kun je dat gemakkelijk denken. De duivel wil dat vast wel binnenblazen. Als je dat gedacht hebt tot nu toe, dan is dat van de duivel. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Ik heb geen lust aan de dood van de goddeloze. Dat mag ik u vanavond bekendmaken. Niet omdat u het nog nooit eerder zou hebben gehoord, maar omdat u het elke keer weer nodig hebt te horen. Eigenlijk zondag aan zondag. Ook al kan dat niet elke zondag op dezelfde manier aan de orde komen, maar u begrijpt het. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Ja, hij is goddeloos en toch zeg ik dit. Uit mijn diepste wezen. De goddeloze. Ik kwam dat tegen, dat is een aanleiding voor Sodom. Hij stuurde het naar Sodom nog waarschuwers. Lot woonde in Sodom en was daar ter waarschuwing. Dus schoonzonen van Lot werden ook nog expliciet en nadrukkelijk gewaarschuwd. Hij had geen lust in de dood van die twee jongens. Hij liet ze waarschuwen. Het huis van Agab wordt ook vaak genoemd goddeloos. Oh, wat heeft de Heer vaak Elia gestuurd met een boodschap. Koning, bekeer u, luister toch. Vlucht naar de Heer. God haat goddeloosheid. Meer dan ik mij kan voorstellen en u ook. God vindt mijn zonden verschrikkelijk erg. Mijn leugens, mijn hoogmoed, mijn wellust. En toch zegt hij vanavond, ik wil je liever niet straffen. Ik heb geen lust in je dood, goddeloze. En een andere visie is onbijbels. Zo wordt een dwaling ten dode gecorrigeerd. De gedachte, het valt allemaal wel mee, daar zijn ze achtergekomen. Dat was niet waar. Die correcties hebben ze weggeschoven. De gedachte van nu kan het niet meer en nu is het hopeloos, wordt ook gecorrigeerd. Maar dan wordt er ook nog iets positiefs ontvouwd. De weg ten leven wordt gewezen. Ezechiël mag wijzen waarin God wel lust heeft. Waarin heb ik lust, zegt hij ook vanavond, tegen u allen. En dat geldt ook voor een kind van God elke dag weer. Dat u zich bekeert. Dat u zult leven. Dat u in de gemeenschap met mij zult zijn. Want dat is immers leven. Dit is het leven, het eeuwige leven, dat zij u kennen. Iemand kennen is in de Bijbel ook omgang hebben met. Liefdesomgang. Daarin heeft God lust. Hij wil niet dat u zich vermaakt met de afgoden van vandaag. Hij wil dat u omgang hebt met hem. Hij wil niet dat u vertrouwt op datgene wat drijfzand is. Hij wil dat u bouwt op hem. En dat is geen drijfzand. Leven, dat is omgang. Bekering, dat is iets positiefs. Het was geen nieuwe boodschap, maar op dit dieptepunt, op dit, als het ware, punt dat ze door alles heen zijn gezakt, komt God weer. Ik heb geen lust in uw dood, maar ik heb lust in uw bekering, in uw leven. En dat ik Jeruzalem heb laten vallen. Met die heb ik gesproken, heb ik met alle pijn in mijn hart gedaan. Opdat u zich zult bekeren. Opdat ook nu Israël zich zal bekeren. God heeft geen lust aan de aanslagen van Hamas. Maar hij heeft de lust in dat volk zich bekeert. En wij ook. Gods tuchtiging is nooit bedoeld om te vernielen, maar om te behouden. En hij wacht meestal erg lang voordat hij iets doet. Dat noemen we zijn langmoedigheid. Wat is bekering? Nou, daar kun je ook een heel dik boek over schrijven en meerdere preken over houden, dus we zullen ons wat beperken. Het Hebreeuwse woord wat hier staat betekent dat je terugkeert naar een bepaalde originele, oorspronkelijke toestand of situatie. Ja, God heeft er ook lust in dat ze weer teruggaan naar Jeruzalem. Maar niet zonder dat hun hart op hem gericht is. Dan niet. Wat heeft het dan voor inhoud? Bekering. Hagar was weggelopen bij Sara. Ze was in hoogmoed opgestaan tegen haar meesteres. En dan zegt die engel, ga, keer terug. Daar staat hetzelfde woord er. Toen zeide de engel des Heren tot haar, keer weder tot uw vrouw, verneder u onder haar handen. Verneder je. Bekering is je vernederen. Is je plek innemen. Is God God erkennen. En jezelf als mens. Terugkeer naar een originele toestand. Als het ware de richting, want het kan niet in dit leven volkomen, van zo het was in het paradijs. Maar zo wordt het wel uiteindelijk. In die toestand zou u daar nou graag naar terug willen. Omdat je enerzijds Paulus snapt als hij zegt, het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade, dat doe ik zo vaak. En toch, ik kan het er niet in houden. Ik wil toch wel graag naar die toestand van omgang met God terug. En ik ben soms zo dwaas doordat ik keuzes maak die mij van God af doen gaan. Wat een wonder als God dan zegt, bekeert u, kom terug. Ik wil u in de originele toestand terugbrengen en terugzien. Bekering is omkeer, terugkeer. Als u doorgaat, komt u namelijk in de duisternis en de eeuwige dood terecht. En die verloren zoon keert letterlijk terug naar zijn vader. En na zijn terugkeer was de toestand mooier dan voor zijn vertrek. Dat begrijpt u. Dus hij, het wordt nog mooier. Het wordt zo mooi. Bekering. Bekeert u van uw boze wegen, wegen die God onteren en die de naaste beschadigen. Dat je iets mag terugkrijgen van, hoe onvolkomen ook in dit leven, maar straks volkomen. Dat je niet meer je naaste wil schaden en benadelen. Wat je voor die tijd gerust deed. De situatie van het paradijs, zo bijzonder, zo onvoorstelbaar voor ons. Maar daarin heeft God lust dat het weer zo zal worden. En daar is dit op gericht. Bekeert u van uw boze wegen. Want anders is het resultaat dat u eindigt in de dood, de eeuwige dood. Keer terug naar mijn dienst en naar mij als bron van leven en genot. Bekering, breuk met de zonde. Dat ik mij niet meer allermeest en allereerst vermaak in de aarde. En al helemaal niet in de zonde, maar in God. En dan mag je zo vanavond bidden, Heere, bekeer mij. Als u zegt, bekeert u, sluit altijd het gebed, bekeer mij niet uit. Want die verantwoordelijkheid drijft uit naar gebed. Heb u bekering nodig, elke dag? Of is één keer genoeg? Of kan het helemaal zonder? O God, is het zo waar dat wij naar hem terugkeren. En ik ben een even grote dwaas als u. Dan moet je soms aan het eind van een dag zeggen, ik heb daar tijd in gestoken. Verkwanseld. In plaats van de omgang met God te zoeken. Bekeert u. Want waarom zou u verkommeren, versmachten, verdorren, vergaan? Bekering. Is als hij later, ze wilden voordat de berichtgeving kwam van vers 21, wilden ze terug naar Jeruzalem zonder bekering. Maar bekering is een voorbereiding op de hemel, weet u. Zonder bekering is de hemel een onmogelijkheid. Bekering eindigt in de hemel. Daar voltooit de bekering zich. Daar volmaakt de bekering zich. Dan kan het dan niet zijn dat je hier bekering als iets vreemds, als iets irritants hebt gezien en ben blijven zien. Bekeert u van uw boze wegen dat je anderen beschadigt, dat je God onteert, dat je jezelf ook tekort doet. Terugkeer naar het land, zeker, maar niet zonder bekering. O God ziet graag dat Oud-Beierland zich elke dag en eens voor het eerst en daarna elke dag bekeert. Dat u komt met uw nood, met uw dwaasheid, met uw halsstarrigheid, met uw, nou ja, u kunt vast nog wel 10 woorden invullen, dat hoef ik niet te doen. Terugkeer. De Heere wil niet dat u wegloopt, de Heere wil niet dat u het zoekt in het surrogaat. Dat u zich laaft aan giftig gas of drank. Ik heb lust in uw bekering. U bent mijn schepsel. Ik wil u terug. Ik wil u niet eeuwig verdoemd zien. Dat niet het liefst. Dat kan wel gebeuren zonder bekering. Hij heeft lust aan uw en mijn bekering. Het wordt nogal herhaald, vindt u niet? Waarom zou dat zijn? Bekeert u, bekeert u. Ik heb 2 gedachten daarbij. Ik hoop dat u ze allebei overdenken mag. Die herhaling laat zien de hardnekkigheid, de weerstand tegen bekering. Dat is het eerste punt. Maar die herhaling laat toch ook zien hoe graag God het wil. En ook geven wil. Blijdschap zal er vanavond zijn. Als een oud of jong mens. Tot God roept om bekering. En zegt, Heere, mag ik weer met u die omgang hebben die Adam ook had. In en door Jezus. Want zonder hem kan en hoeft het niet. Die herhaling die laat iets zien van het verlangen van God naar zijn weggelopen schepsel. Het gebeurt wel eens, denk ik, dat moeders iets lekkers hebben gemaakt. En bij ons duurt het wel eens een poosje voor ze van de zolder naar beneden komen. Maar stel je voor, je hebt iets heel lekkers gemaakt en je mist er eentje. En de rest zit al om tafel en die beginnen daarvan te eten. En dan roep je nog eens even extra naar boven. Kom, 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 want die ander moet er ook bij. Je gunt hem het ook. Als die pas over een kwartier komt, is het op. Kom, kom. Bekeert u, bekeert u. dat laat het verlangen van uw schepper zien naar u, zijn schepsel. Bekeert u, kom terug, zoek het bij mij. Nee, er is geen leven zonder bekering. Er is geen geloof zonder bekering. Bekering is iets zeer moois. En tegelijk is er zoveel verzet en weerstand. Nee, niet uw bekering gaat de doorslag geven. Zijn oproep geeft de doorslag. En God zond zijn zoon naar de aarde. Met deze bedoeling dat hij zou lijden en sterven. De schuld zou verzoenen. En dan zegt de Handelingen zo prachtig. Handelingen 5, ik dacht het 31ste vers. Omdat God zijn zoon heeft gezonden, tenslotte om Israël te geven. Bekering en vergeving van zonden. Hij heeft er lust in gehad dat zijn zoon als borg zou sterven aan het kruis. En de zoon had er lust in om dat te doen, te ondergaan. En het doel was de bekering, de terugkeer, de omgang. Het herstel met goddelozen. Die hadden gekozen voor een leven zonder God. Zijn er hier? Die zonder God leven, dan ben je goddeloos toch? Goddeloos, wat betekent goddeloos? Dat is niet crimineel, dat is dit ernstige, dat je leeft voor jezelf. Ook als kerkmens. Terwijl je vrijwilligerswerk doet, je leeft alleen maar voor jezelf. Goddeloos. Bekeert u van uw goddeloosheid. Zie het in en zoek een andere drive, om het maar wat modern te zeggen. Uit God. Israël te geven, bekering en vergeving van zonden. Nee, u hoeft niks met uw bekering te verdienen. Het is slechts een kenmerk van leven. Het leven hangt niet af van mijn bekeringsvorderingen. En tegelijk geldt dat iemand die zich te makkelijk beroept op, ja, het wordt hier toch niet volmaakt. Dan word ik toch wel een beetje ongerust. Waarom zeg je dat? Waarom zeg je dat zo snel en zo graag en makkelijk? Het wordt hier toch niet volmaakt. Als je toch snakt en hunkert naar omgang, dan hunker je toch naar het volmaakte. Dan zeg je toch met Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God. Bekering. Dat is wat God eist en geeft. Ik mag vanavond geen halve boodschap brengen. God eist bekering. En God geeft bekering. En allebei zijn net zo belangrijk. En dat hij vanavond ook tot u en tot mij zegt. Na een dag vol zonde, bekeert u. Ga zo meteen liggen voor je bed. Vertel mij wat je gedaan hebt. Vertel me hoe dwaas je was. Hoe je mijn rechtvaardigheid hebt onderschat. Maar onderschat dan ook nu mijn barmhartigheid niet. Bekeert u. En leeft. Bij de voorbereiding van deze stof, en dat is niet vorige week geweest, dat is iets langer geleden. Maar ik wilde niet twee keer over hetzelfde preken achter elkaar. Maar toen kwam ik een citaat tegen. Dat heb ik vergeten bij wie het was, dus dat moet ik u. Dat kan ik u niet vertellen, maar ik kan u wel citeren. God wil het leven en niet de dood. En wanneer hij de dood brengt, geschiedt dit slechts omdat en voor zover het uit hem voortvloeiende leven wordt weerstaan en afgewezen. Ik vond dat een hele diepe, hele complete ook wel. Ingrijpend, ik zal het nog een keer zeggen. God wil het leven en niet de dood. En wanneer hij de dood brengt, geschiedt dit slechts omdat en voor zover het uit hem voortvloeiende leven wordt weerstaan en afgewezen. Dan moet je vanavond zeggen, ik ga toch door op mijn eigen weg. En laat God maar praten. En ik wacht wel af of het goed komt, dat zie ik dan wel. Dan moet je het uit hem voortvloeiende leven weerstaan en afwijzen. Dan moet je zijn lokstem en waarschuwing in de prullenbak gooien. En hij zegt het, bekeert u. Bekeert u. Geef mij uw hart, zo vies is het als het is. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Ze waren heel moedeloos. Eerst waren ze trots. Nu waren ze moedeloos. Wanhopig. Goddeloos. Dat waren ze nog steeds. En tot zulke zegt hij. Meermaals en herhaaldelijk. Bekeert u. Bekeert u. Wat blikken we in Ezechiël 33? Ontzaglijk diep in het hart van God. Ik heb vorige week gepreekt over dat zoals regen en sneeuw op de aarde neerdalen en derwaarts niet ledig wederkeren, maar de aarde doorvochtigen, dat zo het woord van God is, dat keert niet ledig weder. En daarom ook vanavond, bekeert u, bekeert u. En dan gaan we zingen wat God daarvan wil vervullen. Amen. 22 vers 14. Eer lang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste, de goddeloosste volken vond, zal God ontvangen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En het eindigt met tot hem bekeert. En ook vers 16, 22, 14 en 16.
Lord.